Goedenavond allemaal, gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen hier in de kerk, anderen buiten dit kerkgebouw die meekijken, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Van der Bos uit Benthuizen. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de noodhulp aan Mataren vanwege de overstromingen met hun verwoestende gevolgen. En iedereen die de beelden heeft gezien, dan hoeft er geen verdere aansporing of aankondiging nodig. Maar dat het wel nodig is. Straks na deze dienst zal de ambulancebus van de evangelisatie Shofar op het kerkplein staan. En hij staat er inmiddels al. Iemand van de organisatie is daar tot ongeveer 8:30 beschikbaar voor informatie over hun werk. En antwoord op vragen voor wie dat leuk of interessant vindt. Daarna gaan ze in gesprek met de jeugdvereniging. Voor alles wat nog komen gaat, geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren, om nooddruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Een lied over verwachting en hoop op God, dat Hij ons alles geeft wat we nodig hebben, en dat we het oog op Hem mogen vestigen, om te ontvangen wat Hij in genade schenkt. We zingen vers 1 van Psalm 123 en we wensen elkaar hier, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet loslaat het werk waarmee zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. We gaan zingen uit Weerklank en daarvan lied 284, de drie coupletten van dat lied, 284 in zijn geheel. We beleiden ons geloof, daarna zingen we opnieuw uit Weerklank, nu psalm 98, psalm 98 uit Weerklank en daarvan het derde en het vierde vers 3 en 4 van psalm 98 uit Weerklank. We weten ons ook deze avond verbonden met heel de kerk van Christus wereldwijd en van alle tijden, wanneer we het geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder belijden van harte met mij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen gaan bidden. Heere God, daar danken wij u voor. Dat u ook onder ons uw woning hebt. Dat we daar heel in het bijzonder bij mogen denken ook aan dit kerkgebouw, als plaats waar uw gemeente zondag aan zondag mag samenkomen rondom de Open Bijbel. Heere God, wat is dat een rijke zegen dat we zo'n plaats mogen hebben. Dat we uit al onze eigen huizen mogen opgaan naar dit huis. Of dat we, als we hier niet kunnen komen, dat we toch betrokken zijn bij de dienst hier en ons gericht hebben, ook via de techniek, op wat hier gebeurt, om toch verbonden te zijn. Daar dank u voor. En dat dit huis ook gekenmerkt mag worden door een Bijbel die open ligt. Een Bijbel waaruit gelezen wordt. Een Bijbel die ons uitgelegd wordt. Ja, dat hier Christus verkondigd wordt als de Heere en de Heiland. Heere God, dat u ook hier bent gekomen in Wilnis met uw woord. En dat dat al lange tijd zo mag zijn, dat hier uw woord gehoord mag worden. Heere God, wat een voorrechten schenkt u ons. En wat vraagt het van ons ook zorgvuldigheid en trouw om daarmee om te gaan, om dat te bewaren, om het ook weer door te geven aan komende generaties. Heere God, we bidden u, wil ons daar ook bij helpen. Heer, ook als we het dan wel eens lastig vinden, dat doorgeven. Heere God, maar we zijn toch ook begonnen met het uitspreken van ons vertrouwen in uw trouw. Dat dat het geheim is van de kerk. Heere, dat u het volhoudt. Ook als wij dat lastig vinden om het vol te houden. Heere God, zo bidden we u, gaat u toch door met uw werk ook hier in Wilnis. En dat het woord nog steeds zo zijn centrale plaats mag houden. Ook in deze kerk, in het dorp. We bidden u, Heere God, wil er nog velen bij betrekken. Misschien ook mensen die nu nog buiten staan, die zich afzijdig houden. Dat het woord van u toch kracht mag doen, ook in ons midden. Heere, wij bidden u, laat het ook vanavond zo mogen zijn. Voor een tweede maal deze zondag mag er een dienst zijn. En mogen we in alle vrijheid bezig zijn met het woord van u. Heere, geef dat we dankbaar ontvangen. Ja, die ontvankelijkheid. Wil die schenken, dat open hart. Dat is er niet zomaar vanzelf. Heere, er kunnen soms ook best weerstanden van binnen zijn tegen uw woord of tegen de kerkdienst. Heere God, maar overwint u dat maar. En laat er de openheid mogen zijn voor de dingen van uw koninkrijk. En wil zo dankbaarheid en vreugde in onze harten geven. Dat we op die manier ook de kerk mogen verlaten en het leven van alle dag weer in kunnen gaan. We bidden u om het licht van uw Heilige Geest. Heer, want zonder uw Heilige Geest blijft uw woord gesloten. Dan blijft het donker en dan blijft het ook in ons hart donker. Schenk ons de verlichting door uw Heilige Geest. Ja, met het oog ook op de verheerlijking van uw naam. Met het oog op de verheerlijking van het werk van Christus. Heer, want daar is het uw geest toch om te doen. Dat Christus in zijn grootheid, ja, aanwezig is. In ons midden, in ons leven, in deze wereld. Dat zijn werk verkondigd wordt en geloofd wordt. En geprezen wordt. Dat hij de eer ontvangt die hem toekomt, vanwege alles wat hij gedaan heeft en volbracht heeft. Heere God, zegen zo deze dienst. U kent ons allemaal. U weet wat we nodig hebben. U weet wat er speelt in ons leven. U kent onze vreugde, maar u kent ook onze zorgen en onze moeiten, onze onzekerheden. Heere, laat er een woord mogen zijn wat spreekt tot ons hart. Dat bidden we u uit genade om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u vanavond in het Nieuwe Testament, twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit het boek van de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 16 en daarvan vers 1 tot en met 15. Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. En daarna lezen we nog een gedeelte uit de brief die Paulus schreef aan de Colossenzen, Colossenzen 4 en daarvan vers 2 tot en met 6. Eerst handelingen 16, vers 1 tot en met 15 en dan Colossenzen 4, vers 2 tot en met 6. In handelingen 16, vers 1 lezen we het woord van God als volgt. En hij, dat is Paulus, kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat hij met hem mee zou gaan, en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want ze wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over, waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Tot zover deze eerste lezing. En we horen over deuren die open gaan, harten die open gaan, daar in Filippi. We lezen ook uit Colossenzen 4 vers 2 tot en met 6. En daar horen we een gebed om, ja, open deuren. Colossenzen 4 vers 2 tot 6. Daar schrijft de apostel, Colossenzen 4 vers 2. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Als het gaat om de verkondiging, onderstreep ik twee teksten uit Handelingen 16. En wel vers 9. Waar staat, en Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. En ook het 15e vers, waar we over Lydia lezen, en toen zij gedoopt was en naar huis, drong zij er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Nou, waar willen we het vanavond over hebben? Ik heb boven de preek gezet, welkom in Europa, omdat ja, Macedonië eigenlijk de eerste streek in Europa is waar het evangelie komt. En Filippi, de eerste plaats van betekenis in Europa die met het evangelie bereikt wordt. Welkom in Europa. En dan willen we het in de preek gaan hebben over de geest die het evangelie daar naartoe stuwt. En in de tweede plaats over Europa dat roept. En in vers 9 roept Europa, kom hier. In vers 15, blijf hier. Dus de geest stuwt, Europa roept, kom hier en blijf hier. Maar voordat we daar verder over nadenken, gaan we eerst zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede en ook het vierde vers 2 en 4 van Psalm 25. Welkom in Europa. Ja, gemeente van Christus, waar denk je aan als het over Europa gaat? Onze jongste, hè, toen ik zei waar denk je aan Europa, begon die meteen te zingen Europapa. Welkom in Europa. Het liedje waarmee Joost Klein hoge ogen moest gooien op het Eurovisie Songfestival. Het liep op een drama uit door zijn disqualificatie. Welkom in Europa. Ja, anderen denken misschien aan het Europees kampioenschap voetbal, dat ook weldra van start gaat. En zoals altijd is de hoop en de verwachting dat Oranje het weer goed gaat doen. Europa, ja, zegt de volgende, Europa, dat is Brussel. En er komen al die vreselijke regels vandaan. Europa, helpt mijn bedrijf nog een keer om zeep. En de ander zegt weer, ja, maar we hebben toch de euro en een vrij verkeer van personen en goederen. En ja, daar heb ik weer voordeel van. Europa. En voor velen is dat synoniem met de Europese Unie. En voor het Europese parlement, en dat bij die Europese Unie hoort, er zijn aanstaande donderdag de verkiezingen. De stempassen zijn binnen, onze keuze wordt gevraagd. En ja, die in aantocht zijn de verkiezingen brachten me ook voor vanavond bij dit gedeelte uit het boek Handelingen. Want wat wordt hier verteld in Handelingen 16? Nou, hier gaat het om de sprong die het evangelie van de Heer Jezus Christus maakt naar Europa. Of om het nog weer wat anders te zeggen, Christus maakt via Paulus, via de verkondiging van het evangelie, als het ware de oversteek naar het werelddeel Europa. Welkom in Europa. Ja, is hij hier welkom? Nou, daar vertelt het boek Handelingen het een en ander over. 2000 jaar later kunnen we in ieder geval zeggen, hier in Handelingen komt de Bijbelse geschiedenis het dichtst bij onze geschiedenis. Hier zie je hoe het evangelie onze kant op komt rollen. En dat is met recht een historische gebeurtenis. En als je Handelingen 16 leest, dan merk je dat achter die oversteek, ja, de onrust, als ik het zo mag noemen, van de Heilige Geest zit. Het is de gedachte van de Heilige Geest om het evangelie hier te brengen. En dat was in eerste instantie niet door Paulus zelf bedacht. Paulus zocht het niet om deze kanten op te komen. Maar ook hier merk je hoe waar het is. Zo'n woord als de mens wikt, maar God beschikt. De Heilige Geest vindt het nodig om het evangelie in dit werelddeel te brengen. Al snel naar de gebeurtenissen op de Pinksterdag, in de begintijd van de geschiedenis van de christelijke kerk. Ja, je kan gissen waarom dat is. En waarom Europa eigenlijk al zo snel van het evangelie mocht gaan genieten. En waarom wij dus zo'n lange geschiedenis mogen hebben met het christendom. Dan moet je zeggen, ja, er zit natuurlijk allereerst de keuze van de Heere God achter. En dat is altijd lastig om dat na te rekenen. Het is zijn wijsheid. Maar toch denk ik dat je ook vanuit de lijn van het boek Handelingen er nog wel iets meer over kan zeggen. Dat je in ieder geval dit over kan zeggen, dat het boek Handelingen laat zien dat het evangelie, ja, van Jeruzalem naar Rome toe moet. En Rome, dat is het hart van die toenmalige wereld, het centrum van het Romeinse Rijk. Rome, en dat is Europa. Daar wil het evangelie heen, van Jeruzalem naar Rome. En de Heilige Geest die kiest daarvoor het dan globaal de route Jeruzalem, Athene, Rome. Athene, ook Europa, maar dan een centrum van wijsheid, van geleerdheid. En dan naar Rome, dat eigenlijk staat voor, ja, macht, regeringsmacht, ook rechtspraak. Dat zijn de belangrijke items als het om Rome gaat. Athene en Rome, dan heb je eigenlijk heel de Europese cultuur te pakken. En daar stevent het evangelie op af. En daar werkt het op in. Al die jaren die hierop volgen. Het evangelie zoekt een plek in dat Europese leven van toen, in de kernplaatsen van dat leven, om daar veranderend op in te werken, om de cultuur van Europa ook te bekeren. En Handelingen laten aan het einde van dit Bijbelboek zien hoe Paulus in Rome zit, dat hij daar het evangelie verkondigt, en dat hij daar een open deur vindt. Hoewel hij daar huisarrest heeft, toch staat de deur voor het evangelie open. En de Heilige Geest stuurt dus het evangelie naar dat centrum van de wereld. En op de weg daarnaartoe moet de oversteek gemaakt worden naar Europa. Nou, zoals gezegd, Paulus en zijn reisgenoten hadden andere plannen. En ze zijn weer op reis gegaan en ze hebben bepaalde plaatsen waar ze al eerder geweest zijn opnieuw bezocht, zoals Derbe, Lystra. En van daaruit proberen ze weer wat verder te komen in wat toen Klein-Azië genoemd werd. En Klein-Azië, dat kennen wij nu als Turkije. Dat deel dat we ook nu nog wel het Aziatische deel van Turkije noemen. Het grootste deel van dat land. En toen heette dat Klein-Azië. En dat Klein-Azië bestond ook weer uit diverse provincies en landstreken. En de namen daarvan die vinden we terug in het Bijbelboek Handelingen. En daar heeft Paulus het in zijn hoofd om nog meer van die provincies te gaan bereiken met het evangelie. Bijvoorbeeld de provincie die Azië heet. Een belangrijke provincie omdat Efeze daar de hoofdstad van is. Een belangrijke stad daar in dat gebied. Of hij heeft Bithynië in zijn hoofd. Een provincie, een gebied meer in het noorden van Turkije aan de kust met de Zwarte Zee. Maar dan lezen we in Handelingen 16 dat de Geest hem verhindert om daar het woord te spreken of om er zelfs maar naartoe te reizen. En dat zijn toch wel aparte dingen, want wat gebeurt daar? En laat ik eerst zeggen dat hier ook zo nadrukkelijk gesproken wordt over het werk van de Heilige Geest en dat hij zo sturend bezig is in deze dingen, dat geeft alleen maar aan dat hier werkelijk iets belangrijks gaat gebeuren. Het is belangrijk dat het evangelie blijkbaar deze richting moet gaan nemen. Dat het evangelie die oversteek moet gaan maken naar Europa. Als je dat zo leest, dan denk je in de tweede plaats ook, ja, blijkbaar gaan er ook deuren dicht. Op veel plaatsen vond Paulus een open deur voor het evangelie. Maar hij heeft ook meegemaakt dat deuren dicht gingen. Hoe? Nou, dat laat de Bijbel dan weer open. Hoe dat gegaan is, hoe dat in zijn werk ging. Je kan je afvragen, heeft de Geest direct op Paulus gesproken? Of heeft iemand, ja, profetisch tot Paulus gesproken, van daar, die kant gaan we niet op? Of, en dat kan ook heel goed, dat in concrete gebeurtenissen, achteraf gezien, de Geest toch sturend bezig is geweest. En je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan mensen die Paulus verhinderen om het evangelie te spreken. Of om een stad binnen te komen. Maar je zou zelfs ook nog kunnen denken aan bijvoorbeeld zware regenval of zo, of andere natuurrampen die wegen onbegaanbaar maakten. Dat je achteraf zegt, ja, de Heere God sloot die deur. We konden die kant niet op, omdat we die kant niet op moesten. De Heere God wilde ons ergens anders hebben. En je kan dat meemaken als het gaat om de leiding van God in je leven. En dat je soms plannen of verlangens hebt en om de een of andere reden en gaat het niet. Je relatie gaat misschien uit. Je studie lukt niet. En je krijgt die baan niet die je zo graag wilde. Of je zoekt een huis en een ander is je net weer voor op de huizenmarkt en nu moet je toch uitwijken naar dat dorp dat je niet zo hoog op je lijstje had staan. Deuren die dichtgaan. Maar dan zeggen we, ja, soms gaat er een deur dicht en dan gaat er ergens anders weer een raam open. En soms zie je dat niet zo direct. Waarom moet het nu zo gaan? Waarom valt die deur nu pal voor mijn neus in het slot? En dat je later gaat ontdekken, en toch, dat ik die andere kant op moest, dat was toch iets van de Heere God. Die mij daar wilde hebben, die dat voor mij bedoeld had, die dat plan met mij had. En nog een derde opmerking hierbij, denk nu niet dat die provincies Azië en Bithynië het evangelie niet mochten horen van de Heere God. Dat die bij wijze van spreken al bij voorbaat, ja, niet verkoren waren of zo. Nee. Als je doorleest en ook hoe de geschiedenis verder is gegaan, dat wat bekijkt, dan merk je dat Paulus bijvoorbeeld op een later tijdstip wel naar Efeze mocht gaan. En hij heeft daar met zegen gearbeid. En ook de steden in Bithynië zijn later met het evangelie bereikt. En dat mag je dan ook leren. Een deur die nu dicht zit, die kan misschien over een paar jaar wel opengaan. Of, ja, jij denkt misschien dat je dit of dat moet doen, maar de Heere God heeft er iemand anders voor op het oog in zijn wijsheid om dat te gaan doen. En let dan ook op Paulus wat hij doet. Ja, als die deuren dichtgaan, dan is het niet dat Paulus zegt, ja jongens, nou weet ik het ook niet meer, dat hij bij de pakken neer gaat zitten. Die Paulus die gaat gewoon door. Hij die reist gewoon door. Eigenlijk reist hij door tot hij niet zoveel kanten meer uit kan. En dat hij aan de waterkant komt te staan in Troas. Troas, een havenstadje. Iemand die stelde zich dat zo voor. Vond ik wel aardig, hè? Dat je Paulus als het ware daar langs de haven van Troas ziet lopen, dat hij daar loopt te ijsberen. Dat hij daar ook loopt te bidden. Van wat nu? Ja, Troas, ik ben er om het evangelie te verkondigen. Dat staat hier niet in Handelingen 16, maar een paar hoofdstukken later horen we toch dat er een gemeente van Christus ook in Troas is. Dus je kan best aannemen dat Paulus ook gewoon in Troas gedaan heeft wat hij altijd doet, namelijk Christus verkondigen. Maar ja, toch, ja, wat is nu eigenlijk de weg? Als dit het niet is, als dat het niet is, wat dan wel? En dan, in de nacht, en je moet eens kijken in Handelingen hoe vaak God dingen 's nachts duidelijk maakt. Of zichzelf in de nacht bekend maakt. In de nacht, dat is dan het tweede, hè, ook die roep. Europa roept. In die Macedonische man roept Europa. Hè, die eerste roep, vers 9. Kom over en help ons. En dan komt het van de andere kant. En dan komt het van de kant waarvan je het niet verwacht had. Dan komt het van de overzijde. De roep van de overkant. Misschien de kleding. Misschien een bepaalde tongval. In ieder geval weet Paulus als hij dat ziet dat die man een Macedoniër is. Dat iemand van de overkant is. En in hem roept die overkant, Macedonië, Europa om hulp. Ja, wat is de nood van Europa? En we zeiden al, daarachter ligt Athene. Een stad van wijsheid en geleerdheid. Daarachter ligt Rome. Een stad van macht en recht. Wat mist Europa eigenlijk? Ja, Christus. Redding. Dat mist Europa. Ja, dat is een nood die een mens uit zichzelf niet zomaar ziet. Dat je nood is, dat je Christus nodig hebt, ook al heb je voor de rest heel veel voor elkaar in je leven. Zaten er Macedoniërs op het evangelie te wachten? Nou ja, daar zat denk ik in Europa niemand op Paulus te wachten. Hadden ze van een Paulus gehoord? Misschien wel, misschien niet. Maar zo sterk zaten ze daar niet te wachten op Christus. En ze leefden daar hun leventje en dat ging wel door. En dat ging goed of minder goed. Maar de Heilige Geest legt voor Paulus de nood van Europa bloot. Europa is alleen geholpen met Christus en het evangelie. De redding van Europa komt uit Jeruzalem. Kom over en help ons. 2000 jaar later. En zouden we het nog niet steeds nog weer roepen. Die roep, help ons. Want lieve help, wat is de geestelijke armoede van Europa groot? Een werelddeel, een landschap vol kerktorens. Maar hoeveel kerktorens markeren intussen lege kerken? En we houden uitverkoop in Europa als het gaat om alles wat met Christus en het geloof te maken heeft. En we willen liever niet aan die geschiedenis die we met Christus hebben herinnerd worden. Maar wie gaat Europa redden? Onze hulp kan toch alleen van Christus en het evangelie komen. Anders vrees ik dat we geen werkelijke toekomst hebben. En laten we dat ook maar overwegen bij de Europese verkiezingen. Dat Europa Christus nodig heeft. En laat dan je stem niet verloren gaan. Voor Paulus is het nu duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om zo snel mogelijk de oversteek te maken. En dan aan de andere zijde, als hij daar in Filippi komt, die eerste belangrijke stad, wat doet Paulus dan? Nou, hij doet wat hij eigenlijk altijd doet. Hij zoekt altijd weer die Joodse gemeenschap op. Die overal wel is. Ook in Filippi? Ja, ook in Filippi. Niet zo groot in Filippi. Een aantal vrouwen die hun gebeden doen bij de rivier. Die vindt Paulus dan en daar gaat hij heen. En daar mag hij voor het eerst spreken ook in Europa. De eerste preek in ons werelddeel, daar bij Filippi, zo net buiten Filippi, bij een riviertje. En die eerste preek, die treft een van de aanwezige dames, Lydia. De open deur voor het evangelie wordt concreet in de open deur van haar hart. Zij is de eerste die het evangelie en daarmee Christus in geloof welkom heet in haar leven. Ja, dat is geloof, hè? Dat je hart ervoor open gaat. Voor het evangelie van vergeving, genade, van een nieuw leven, van eeuwige toekomst door Christus. Dat je hart ervoor open gaat dat Christus de Heer is en daarom ons geloof en onze overgave waard, dat we Hem alleen moeten aanbidden, Hem en zijn Vader. Als je het gedeelte leest, dan zie je ook overeenkomsten met het slot van het Lucas-evangelie. En daar schreef Lucas over de Emmausgangers. En die mannen die een beetje wanhopig naar Pasen naar huis liepen. En dan komt die derde bij hen lopen. En dat blijkt Christus te zijn. En bij die Emmausgangers lezen we en hun verstand werd geopend. Hier het hart. En dat moeten we niet al te veel uit elkaar trekken. En wanneer gebeurt dat? Als de schriften Gods woord geopend wordt. Ja, dan gebeurt het. Dan mag ook u, dan mag ook jij verwachten. Hè, dat het van binnen open gaat bij jou. Mag je verlangen, ook als je naar de kerk komt, dat die Bijbel open gaat en dat het van binnen bij je open gaat. Ja, bij Lydia gebeurt dat. Lydia. Eigenlijk is dat een klein beetje Bijbelse humor. Dat dat bij haar gebeurt. Want wat had Paulus gezien? Ja, Paulus had een Macedonische man gezien. Die stond te roepen. En de eerste die geholpen wordt met het evangelie is een vrouw. En dan, en via haar, via Lydia roept Europa opnieuw. Het derde. Kom in mijn huis en blijf er. Dus de roep van Europa is nu blijf. Kom en blijf. Opnieuw, net als bij die Emmausgangers, ook zij vroegen aan die derde reiziger die het woord van God had uitgelegd, blijf bij ons. Als je hart en verstand eenmaal openstaan voor het woord van God, dan wil je meer. De Macedonische man en Lydia. Het is ook mooi om in dit hoofdstuk te zien, ook in de woorden die Lucas gebruikt, dat ze eigenlijk hetzelfde doen. In het Grieks, in Handelingen 16 vers 9 en 16 vers 15, er wordt hetzelfde woord gebruikt, dringend vragen. De een kom over, de ander blijf. Ze vragen het allebei even dringend. Want daar is Europa, daar zijn wij alle mee geholpen. Als het woord hier blijft, als het in onze huizen blijft. Wonderlijk eigenlijk, hè, die Lydia. Ze komt tot geloof, ze wordt gedoopt en haar huis. Lydia wordt gedoopt en haar huis. Ja, ons denken is vaak individualistisch. En we zijn wel geneigd, ja, om te denken van, nou, het gaat om mijn geloof, mijn doop. Het denken van toen en van de Bijbel is meer groepsdenken. Dat Lydia gelooft, dat stempelt heel haar huis. En Ik hoop dat we wel begrijpen dat met huis dan ook het huisgezin of ja, allen die in dat huis zijn bedoeld wordt. Het stempelt haar huis. En de doop van allen die tot haar huis behoren, en dat is de onderstreping daarvan dat Christus in dat huis zijn intrek heeft genomen. Christus is in dat huis gekomen. En het is een onderstreping daarvan dat heel dat huis een open deur heeft voor Christus en het evangelie. Want ja, en schrik niet, hè, we zeggen wel eens ja, het gaat erom dat je Jezus in je hart hebt. En dat is natuurlijk wel mooi, maar dat is niet alles. Daarmee zijn we niet klaar met Christus in ons hart. Jezus moet niet alleen in uw hart wonen, moet niet alleen in uw binnenste wonen. Hij moet in ons huis wonen. Als het goed is, als hij in ons hart woont, woont hij ook in ons huis. En dat betekent dat zijn aanwezigheid in je leven je relatie stempelt, je netwerken. Het huis van Lydia is gestempeld door Christus, door haar geloof, door haar toewijding. En daarom worden alle gedoopt en voor wie zij verantwoordelijkheid draagt. Wie dat precies zijn? Ja, dat staat er niet bij. En we weten niet of Lydia een man heeft of heeft gehad. Of er kinderen zijn of kleinkinderen. Als die er waren, hoorden zij vanzelfsprekend bij dat huis. Maar ook personeel. Als dat er is, ze horen bij dat huis. En die zullen er zeker geweest zijn. Lydia wordt alleen genoemd. En omdat zij genoemd wordt, is het best waarschijnlijk dat er geen man meer is of nooit geweest is. En want zij wordt hier aangesproken als de vrouw des huizes. En ze is purperverkoopster. En dat is ook niet zomaar iets. En ze heeft geen klein winkeltje of zo daar in Filippi. En purper, dat was een dure verfstof toen. En purper, hij werd gebruikt voor dure kleding. Dus ja, die Lydia die ging met serieus geld om. Die Lydia had een baan, nou ja, mag je het zeggen, in de modebusiness van toen. En die vrouw, die zakenvrouw, ontvangt een open hart voor het evangelie. En als gevolg daarvan opent zij ook de deuren van haar huis voor dat evangelie. En dat wordt heel concreet dus als ze de evangeliepredikers onderdak aanbiedt. Ja, misschien denk je, wat doet ze nou? Ja, die mannen in haar huis halen? Krijg je daar geen verhalen van? Dat die mannen daarbij daar komen logeren? Maar wat is het punt? Wat wordt hier in wezen verteld, gemeente? Eigenlijk wordt hier verteld dat Lydia haar huis tot de eerste kerk in Europa maakt. Dit is de eerste kerk in Europa. Haar huis wordt het eerste huis in Europa waar regelmatig het evangelie mag klinken. En ook als je doorleest in Handelingen 16 vers 40 ook, dan merk je dat haar huis, ja, ontmoetingspunt is, uitvalsbasis, haar huis, de eerste kerk. Het gaat er haar niet om dat die Paulus blijft als persoon, maar het gaat haar erom dat het woord blijft en dat dus Christus blijft. Dat is de dieperliggende intentie. Europa heeft Christus nodig, zeiden we. Nou, vanuit Lydia kunnen we zeggen, Europa heeft een kerk nodig. Europa heeft huizen nodig waarvan de deuren openstaan. Waar is Europa mee geholpen? Nou, met zulke huizen als van Lydia. Huizen gevuld met het evangelie. Huizen, ja, waar mensen welkom zijn om het evangelie te ontvangen. Huizen die ook weer een uitvalsbasis zijn. Zendingshuis, missiehuis. Ja, hoe is het met onze huizen? Vanuit dit huis mag u zometeen weer naar huis. En ja, straalt het dan door thuis dat u hier bent geweest? Dat u Christus hebt ontmoet, dat u Christus kent. Zeg het met Lydia en zeg het ook met een mooi woord van Jozua uit het Oude Testament. Ik en mijn huis, en dat zegt Jozua, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Nou, gemeente, gun elkaar, gun Nederland, gun Europa die zegen. Dat wij en ons huis de Heere dienen. Amen. Psalm 86 gaan we zingen en daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Psalm 86, 5 en 6. Laten we samen danken en voorbeden doen. Heere God, wij danken u voor de wonderlijke wegen die u gaat met uw evangelie. En dat u het evangelie van de Heer Jezus Christus ook zo snel al deze kanten hebt opgestuwd, dat het hierheen moest. We danken u dat het ook in Wilnis terechtgekomen is. En dat het woord ook hier mocht blijven. Dat het geen eendagsvlieg was. Maar dat het al generaties lang de mensen mag aanspreken. En dat er nog steeds deuren voor open gaan. En we danken u dat dat in heel Europa gebeurt. En tegelijk zien we ook een werelddeel. Een land, en misschien zien we het ook wel hier in ons dorp, waarin velen zich van u afkeren. Het wel genoeg vinden dat christelijk geloof er achterloos aan voorbij gaan. Heere God, dat doet ons verdriet, maar hoeveel verdriet moet het u niet doen? U die ons zo hebt willen zegenen met Christus en met het evangelie. Heere, wij bidden u. Ja, wilt u ons helpen? Dat onze hulp alleen van u komt, ja. Heere, dat is ook het besef wat er is, dat het alleen van u kan komen. Heere, gedenkt u ons arme Europa. Gedenkt u het, nu het zich opmaakt ook voor verkiezingen. We bidden u. Heere, wil het nog zegenen. Dat er ook mensen gekozen mogen worden in het parlement. Die u kennen. En die dankbaar zijn voor deze wortels van Europa. Voor wat u in het evangelie hebt geschonken. Heere God, geef wijsheid aan hen die ons ook op Europees niveau regeren. Geef wijsheid aan allen die verantwoordelijkheid dragen. In deze wereld en in ons land. Complexe zaken, om daarin beslissingen te nemen, heren, daar, ja, dat is zo moeilijk. Wilt u raad geven, steeds maar weer. Heren, we bidden u, dat u geeft dat we niet steeds verder van u afdrijven. Maar wil nog een terugkeer geven naar u. Ja, dat tot onze verwondering er toch weer deuren open gaan voor Christus. En dat mensen hem belijden als Heer en als Heiland. En laat het zo ook hier mogen gebeuren. Die deuren die open gaan. Ja, soms ook zo in het pastorale werk. Dat er toch een deur open gaat die altijd dicht bleef. Dat we ook als ouderlingen ergens binnenkomen waar we nooit binnenkwamen. Of misschien als evangelisatiewerker. Dat er een contact ontstaat waarvan we nooit hadden gedacht dat het zou ontstaan. Heere, schenkt die open deuren voor uw evangelie. En gaat u zo door over het rond der aard. We bidden u, Heere God, voor het werk van een shofar, waarover straks ook informatie wordt gegeven. Dat evangelisatiewerk wil dat ook met uw zegen bekronen. We bidden voor de jongeren van de gemeente, in het bijzonder voor hen die examen hebben gedaan, die wachten op de uitslag. Ook voor hen die bezig zijn met de eindfase van het studiejaar of van de opleiding. Misschien worden er nog veel inspanningen verwacht. Misschien zien we het zorgelijk in. Heere, wees u erbij en geef ons moed en krachten. We bidden voor de zieken in het midden van de gemeente, chronisch zieken, mensen die zich eenzaam voelen, die moeten zeggen ik heb geen mens. Mensen die soms zo somber zijn of psychische moeilijkheden hebben, depressief zijn. Heere God, ontferm u over hen. En dat ze mogen weten dat u er bent. Ook al voel je het niet, dat u er toch bent. Wees met allen die rouw kennen, verdriet kennen. Heere, wees hen nabij in al hun zwakheden en zorgen. Gedenk de kerkenraad. Ook in deze periode dat er geen eigen predikant is, als er toch het een en ander verwacht wordt. Heere God, zegen hen. Zegen allen betrokken bij de eredienst en bij het kerkenwerk. Geef alles wat nodig is, vreugde in het dienen in uw huis. We bidden u, Heere, wilt u zo ook werken in onze huizen, dat het evangelie, ja ook in onze eigen omgeving, en zijn uitwerking mag hebben. Heere, dat is soms nog wel eens lastig om het gewoon in je eigen huis ook ter sprake te brengen. Kan soms daar al gevoelig liggen. Maar dat we in woord en daad iets mogen uitstralen van wie Christus is. En zo toch een zegen mogen zijn voor de mensen in onze naaste omgeving. In onze gezinnen, onze families, onze netwerken. Onze vriendenkringen. Heere, geef ons daarin een goede en een zegenrijke plek. We bidden voor Matare, voor de overstromingen die daar zijn, alle nood die dat met zich meebrengt. Heere, verwoester de gevolgen. Heere, maar wilt u alle hulpverlening zegenen, alle noodhulp die geboden wordt. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Een wereld die van alle kanten roept om uw hulp. Heere, wat is het dan rijk om steeds weer te mogen weten. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ja, zo mogen we weer tot u terugkeren aan het einde van deze dienst. U de dank brengen, de lof en de aanbidding die u alleen toekomt. God drie-enig, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die te prijzen bent nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Ja, de collecten die zijn bestemd voor kerkbeheer en noodhulp in Matare. En ja, gaven kunnen thuis worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. De Heere zegen u en uw gaven. De slotpsalm is psalm 117. Psalm 117 als slotlied in deze dienst. dan heen in vrede, ontvang Gods zegen en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.